Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 90 en wij zingen het eerste vers. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Psalm 90, vers 1. Gemeente, met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen wij nu met de woorden van artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin wij belijden over de kerk, dat een ieder schuldig is zich bij de kerk te voegen. Dat is artikel 28. En daarna zingen wij Psalm 132... het vijfde vers, wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Psalm 132, het vijfde vers, nadat we eerst ons geloof beleden hebben met de woorden van artikel 28. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling van degenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand van wat staat of kwaliteit hij zij zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmede te verenigen, onderhoudende de eenigheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus, en dienende de opbouwing der broederen naar de gaven die hun God verleend heeft, als onderlinge lidmaten van eenzelfde lichaam. En opdat dit te beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het ambt aller gelovigen volgens het woord Gods zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering. Het zij op wat plaats dat God ze gesteld heeft, ook al ware het zo dat de magistraten en plakkaten der prinsen daartegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods. Schriftlezing vanavond is Psalm 90. Psalm 90. Daar lezen wij het woord van de Heere. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder gij mensen kinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nacht waakt. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Desavonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar. Of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte van uw toren en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lange? En het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons na de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt. Na de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. En uw heerlijkheid over hun kinderen. En de liefelijkheid des Heren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. De tekst voor de prediking vanavond is Psalm 90, het eerste vers. Psalm 90, vers 1, een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Gemeente, in ons gebed willen wij dankzegging doen voor de geboorte van Naomi Molenaar. Zij is afgelopen maandag geboren, een dochter van Robin en Jacobien Molenaar. En haar namen zijn Noelle, Antonia, Willemijntje. We zijn dankbaar dat de Heere gebeden verhoord heeft. En dat willen we ook hier in deze dienst de Heere daarvoor de dank brengen. We willen ook bidden voor onze broeder Bechtem, senior. Hij moest aanvankelijk geopereerd worden vanwege een gebroken kaak, vanwege zijn ernstige val die hij maakte. Maar de dokters hebben besloten hem niet te opereren en dat het vanzelf waarschijnlijk kan aangroeien. We denken ook aan zuster Douw. Zij zal vrijdag wel geopereerd moeten worden. Aanvankelijk was gedacht dat ook zij zonder operatie mocht herstellen van de gecompliceerde breuk in haar arm. Maar dat zal toch geopereerd moeten worden. Laten wij de Heere bidden. Barmhartige Heere, we hebben het zojuist gelezen dat u van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde bent. En dat 1000 jaren zijn in uw ogen als een paar uur 's nachts. Het is zomaar voorbij. En ook wij, Heren, moeten het u belijden dat onze jaren gaan heen als een gedachte. En we moeten het u belijden dat u God bent in alles. En dat u ook een toevlucht geweest bent voor het voorgaande geslacht. En het geslacht dat daarvoor kwam, ja, door de geslachten heen, bent u een toevlucht geweest. En dat bent u vandaag ook voor ons. En daar willen wij u voor danken. Ook gezien het feit dat wij vanavond willen gedenken dat onze gemeente 90 jaar mag bestaan. En dat is, Heere, alleen te danken aan u. Aan uw trouw, dat u doorgegaan bent waar mensen eigenlijk wilden stoppen. En wanneer wij niet naar u gevraagd hebben, hebt u wel naar ons gevraagd. En al was er ook onder ons niemand die goed deed, u deed wel goed. En zo hebt u voor de gemeente gezorgd, ook door moeilijke tijden heen. En u hebt vanaf het begin af aan steeds gezorgd voor dienaren van het woord. En wij danken u voor uw trouw. En Heer, het is zo gemakkelijk gezegd met enkele woorden. Maar laat het in ons hart mogen leven. Wat zullen wij de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan ons bewezen. En dat zal toch hierop moeten uitlopen. Ik zal in het huis des Heren gaan. En uw grote naam met dankzegging, eren. Heere, laat dat voor ons ook een hartelijke begeerte zijn. Om in uw huis te wezen. En dat we beseffen het geschenk wat u ons hier geschonken hebt. Dat wij onze eigen gemeente mogen hebben. En dat het zeer voorspoedig ging, ook in het begin, maar ook daarna. En Heere, zo belijden wij uw goedheid. Maar dan past het ons zelf voor u te verootmoedigen vanwege tekorten in het ambtelijk werk van uw dienaar. Tekorten in de prediking. Tekorten in het ambtelijk werk van dienaren, van de ouderlingen, de diakenen. Heer, en het geldt in feite voor ons allen dat wij zo vaak de bediening van uw woord voor kennisgeving kunnen aannemen. En soms dat wel indrukken waren en soms mocht het woord ook met kracht werken tot bekering. Soms ook op een verborgen wijze dat uw woord doorwerkte als een zuurdeesem wat niet te stuiten was. En dat u zo ook de geslachten door mensen hebt gevormd dat ze in de vreze Gods hebben gewandeld. En dat er was een hartelijk verlangen om u te kennen, een dorst naar u en een honger naar uw gerechtigheid en een droefheid over ons eigen verdorven hart, Heere, dat hebt u bewerkt. En elke bekering, elke verandering ten goede, dat kwam allemaal van u. En zo moeten wij u belijden, Heere, dat het uw goedertierenheden zijn, dat wij nog gemeente van u mogen zijn. En dat mag in het bijzonder ook gelden, gezien het feit dat wij nog steeds op datzelfde fundament willen staan. Dat dezelfde prediking waarmee onze voorouders hier in de gemeente begonnen zijn, dat wij dezezelfde prediking begeren. En zo danken wij u, dat wij mogen geloven dat u ons niet verlaten hebt, al hebben wij u wel vergeten dagen zonder getal. En dat wij gericht waren op dit tijdelijk leven, in plaats van ons te richten op uw goedertierenheid. En zo, Heere, doen wij belijdenis van onze zonden, van onze ontrouw, en van alles wat niet voor uw aangezicht kon bestaan. En tegelijkertijd, Heere, willen wij u hartelijk danken en u de lof en de eer toebrengen dat wij gemeente mogen zijn. Dat u op zoveel wijzen ons hebt gezegend en dat nog mag het geval zijn dat u het in het hart legt om te dienen als oudeling of als diaken. Dat u het ook in het hart van uw dienaar gelegd hebt om het beroep destijds aan te nemen hiernaartoe. Met alle gevolgen van dien. Maar het was een vreugde, Heere, om in uw dienst te mogen staan, ook voor uw dienaar en zijn vrouw. En Heere, we zeggen u dank dat er veel in de gemeente zijn die hun taak innemen in het kosterswerk, zondags en door de week, en het begeleiden op het orgel voorheen en nog steeds, jarenlang. En Heere, dat u ook zusters der gemeente opwekt om zorg te geven aan hen in nood in ons midden, via de zusterkring. En dat er zijn die leiding geven aan verenigingen en aan het jeugdwerk. En niet te vergeten aan de zondagsschool. En daarnaast zoveel andere vrijwilligers in verschillende commissies die het hun taak zien om ook hier in de gemeente te dienen. We zeggen u dank voor deze gewillige harten. Heren, we zeggen u dank voor de vele gebeden die opgezonden worden, ook voor de gemeente en voor de prediking. En dat we geloven door de jaren heen. Want u troont toch op de gebeden en op de lofprijzingen van uw volk. En Heere, wilt u daarom ook in ons midden zijn, omdat u gewillig bent het gebed te verhoren. En zo, Heere, willen wij uw naam dank en eer en lof toebrengen. Dat hier generatie na generatie mocht samenkomen. En we weten, velen van ons kennen hen die hier nu niet meer bij ons zijn, omdat zij weggehaald zijn uit dit leven. En we horen de getuigenissen van hen waarvan we het weten mogen door het geloof dat ze nu bij u zijn. En uiteindelijk is dat toch het doel. Om straks één kudde te zijn, één volk. Uit alle landen en talen, zonder enige scheidingen, geen middelmuur meer. Wat helemaal afgebroken is. Maar dat uw volk daar zonder zonde uw eeuwig de lof zal brengen. En zo, Heere, bidden wij u. Of u ook ons daar eenmaal wilt brengen bij u. Om daar verenigd met u en met heel uw gemeente eeuwig bij u te zijn. In de onmiddellijke tegenwoordigheid van God zelf. In het heiligdom. Heere, wie klimt de berg des Heren op? Dat kunnen wij niet, Heere. Want wij zijn onrein van lippen en onrein van handen. En onze gedachten zijn bevlekt. Hoe kunnen wij daar ooit binnentreden bij u? En dat kan alleen maar langs de weg van hartelijke bekering. En daarom bidden wij u. Wil die hartelijke bekering bij ons werken? Wilt u in het midden van de gemeente zijn en geven dat deze plaats een broedplaats mag zijn van het geestelijke leven en dat uw woord ook in de toekomst zal blijven verkondigd worden en dat het dan mag zijn in betoning van geest en kracht en in vele verzekerdheid en dat u de prediking ook in de toekomst wilt gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, we zijn zo afhankelijk van u. En daar danken wij u voor. Want dat geeft ons juist verwachting. Omdat u goedertieren bent. Ja, groot van goedertierenheid. Dat u barmhartig, genadig en langmoedig bent. En daarom bidden wij u, zie ons aan, Heere, met uw verbondstrouw. En zo willen wij u op deze biddagdienst u danken voor hetgeen u hebt gegeven. Voor het geestelijke leven dat er was en dat er nog is. En voor gesprekken die gevoerd mogen worden. En in het verleden ook gevoerd werden. En hoe er een heilige vergenoeging was om op te komen in uw huis. Ja, om aan te komen aan uw tafel. Om u daar de lof te zingen onder die prachtige psalmen. Heere God, ja, daar willen wij u voor danken. Maar tegelijk bidden wij u of u uw werk wilt gestand houden in de geslachten. Dat wij getrouw mogen zijn in deze verwarde tijden waarin het kwade goed genoemd wordt en het goede kwaad. Heere, wat er ook gebeurt, we hebben het beleden in artikel 28, dat ook al zouden lijfstraffen zijn, of plakaten van de overheid, of wat er ook mag zijn, Heere, geef, dat we onder alle omstandigheden trouw zullen zijn aan u, en trouw aan uw woord, en aan uw getuigenis. Heere, wij bidden u dat het opgroeiend geslacht u mag leren kennen. En dat zullen ze doen, Heere, op hun wijze, gepast voor de jeugd. Niet op een wijze van iemand die 80 jaar is, maar wel op de wijze van iemand die aangeraakt is op de leeftijd van 18 jaar. Ja, dan zullen zij diep heilig ontzag voor u hebben. Dan zullen ze ook indrukken hebben van eigen verdorvenheid. En dan zult u ze ook oefenen in de geestelijke strijd, omdat het goed is dat de jongeling het juk draagt in zijn jeugd. En daarom wilt u ze dan ook oefenen en leren tot godzaligheid. En dat ze een intens gebedsleven mogen kennen. Heere, wilt u dat bewerken bij onze jongeren? Dat ze in hun hart beleven dat u goed bent en liefelijk en heerlijk in al uw wegen. Dat kan uw geest alleen bewerken. En daarom op deze biddag bidden wij u om uw heilige geest. Heere, wat u ons onthoudt, onthoudt ons niet uw geest. Dan is het beter om verdrukking door te maken, zolang uw geest maar bij ons is. Want dan zal er liefde zijn. Dan zal de ijver voor uw huis ons zelfs verteren. Ja, dan krijgt u de hoogste plaats in ons leven. En dat is een leven van vrede. Heere, wilt u het geven? Wilt u ook het ouder geslacht gedenken? Hen die terugdenken aan vorige geslachten, misschien wel hun ouders of grootouders die hier zaten. Wilt u de ouderen zegenen en laten zij, Heere, toonbeelden mogen zijn van Gods vrucht. Dat ze met wijsheid begenadigd zullen zijn om de jongeren te vertellen dat u de Heere recht bent en goed in al uw weg en werk. Heere, we bidden u ook voor hen die verdriet hebben vanwege lege plaatsen die hier in de gemeente gevallen zijn, van geliefden die hier nu niet meer zijn. Heere, vele van ons zullen zulke gedachten hebben. Maar wilt u onze blik op u doen richten? Want u bent het leven. U bent de opstanding. En bij u is uitzicht uit het dorre dal van droefheid. Omdat u leeft en uw volk zal met u leven. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat Robin en Jacobien verblijd werden met de geboorte van Naomi afgelopen maandag. Heere, dank u dat u het gebed verhoord hebt en dat u gebeden hebt aangezien in uw genade. Heere, zegen Jacobien dat zij verder mag aansterken en wilt u alles welmaken met dit jonge gezin. Heere, woon in hun midden met uw woord en geest en laten zij hoe langer hoe meer zich mogen voeden met uw woord en door uw geest bearbeid worden om hun twee kinderen, Matthias en Naomi, op te voeden in de vreze des Heren. En zo zeggen wij u ook dank dat vanmiddag ook doopsbediening kon zijn van Noor. En dat het deze doopsbediening mocht plaatsvinden door onze vriend en broeder dominee van de Weert. En dat ze ook nu in ons midden mogen zijn, hij en zijn vrouw. Heere, zegen hen. Dank u dat ze nog zo vaak in de kerken aanwezig mogen zijn. Dat onze broeder mag voorgaan. Bedouw hem met genade en geest en levendigheid en kracht. En dank u dat u dat doet en ook vanmiddag gedaan hebt. Heere, wilt u hen voorgaan met uw heillicht en hen tot zegen stellen voor hun kinderen, kleinkinderen en voor de gemeenten. Heere, zo willen wij u ook opdragen, zuster Douw, wanneer zij toch vrijdag geopereerd moet worden. Ze hadden gehoopt dat dat niet hoefde, al was dat ook wel gecompliceerd geweest. Maar Heere, wij vragen u eerbiedig of u haar wilt vasthouden en of u de hand van de chirurg wilt leiden en of u alles wel wilt maken. Zegen haar, sterk haar en laat u voor haar ook een toevlucht mogen zijn, ook nu in deze omstandigheden, dat ze onder uw vertroosting en bemoediging mag leven, want daar verlangt ze juist naar. Wilt u haar wens geven? En we bidden u ook voor onze broeder Bechtem. Wilt u geven dat hij inderdaad mag herstellen, dat de breuk die er is mag genezen? En wilt u hem in alle omstandigheden nabij zijn, ook wanneer zij ook bepaald zijn geweest bij de broosheid van het leven, wilt u, Heere, met uw geest en woord in hun harten wonen. En wil nog alles welmaken, naar lichaam en naar ziel. En zo, Heere, bent u op de hoogte van alles wat ons bezighoudt. U weet ook onze dagelijkse behoeften. Voor eten en drinken. Voor kracht en zegen op ons werk. Voor de seizoenswisseling waar we naar uitzien. Wilt u het geven. Maar geef vooral uw geest. Dat u ook voor ons een toevlucht bent. Van geslacht tot geslacht. Uit genade. Enkel om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 48, het vierde vers. 48, vers 4. Geliefde gemeente, het is door Gods goedheid dat wij als gemeente 90 jaar mogen bestaan. Het gebeurde in 1930 dat er verschillende leden waren van de plaatselijke gereformeerde kerk, die vanwege de prediking die daar gebracht werd in de laatste jaren, waarin de mens gewezen werd op de veronderstelde wedergeboorte, waarbij de gemeente werd aangesproken als verbondsgemeente, en daaraan werd gekoppeld de gedachte dat wij allemaal eigenlijk kinderen van God zijn. En dat wij verder niet zoveel daarover hoeven na te denken. Het verondersteld geloof en de veronderstelde wedergeboorte. Waarbij de toepassing door Gods Heilige Geest en de verdorvenheid van de mens en de soevereiniteit van God niet meer werden geleerd. En dit zijn de zaken die vooral in de belijdenis onderstreept worden. In alle drie belijdenisgeschriften. En deze bezwaarde leden, verschillende kerkraadsleden toen, konden zich daar niet langer mee verenigen. En toen hebben zij eind 1930 hebben ze een lidmaatschap opgezegd. Met nog meer dan uit de gemeente. En ze hebben contact gezocht met professor Wisse. En hij was bereid voor hen te preken. Ik meen ergens aan de haven in een café. En dat gebeurde op 5 december 1930. Professor Wisse was de eerste die in onze gemeente is voorgegaan toen we nog geen gemeente waren. En enkele weken daarna begon men samen te komen. Er werd geregeld in Café de Harmonie aan de Lange Weg te Sommelsdijk. Het gebouw staat er nog altijd. Het heeft nu een andere bestemming. En binnen 2 maanden kreeg deze groep de toestemming om geïnstitueerd te worden als gemeente binnen het kerkverband van de christelijke gereformeerde kerken. En zo werd op 9 maart 1931 de gemeente geïnstitueerd. En dat gebeurde doordat de ambtsdragers verkozen werden en bevestigd werden in het ambt. Daarmee werd de kerkenraad opgericht, de ambten ingesteld en daarmee bestaat de gemeente formeel. Zonder een kerkenraad is er geen formele gemeente. Dan is het misschien een bijbelstudiekring of een samenspreking, maar niet een gemeente. Daarom moesten de ambten worden ingesteld. En dat gebeurde op 9 maart 1931. En toen was er de begeerte om naar grond te zoeken, om een eigen kerkgebouw te kunnen bouwen. Maar er was wat moeilijk om een gebouw te vinden. Nee, om een stuk grond te vinden. En de gemeenteraad, ja, dat lag ook wat gecompliceerd. Er waren ook wat leden van andere kerken in en die waren niet zo happig om toestemming te geven. En toen stond de gemeente eigenlijk voor een probleem. Hoe komen we aan een stuk grond? En toen was het door Gods leiding dat de vrijzinnige meneer Boomsma, en hij is de vader van de tweeling Boomsma. Aan de haven hier, er is een plaat. Dan kunt u die 2 afbeeldingen zien van de tweeling Boomsma. Zo vlak na de oorlog maakten ze reizen en lieten daar diavoorstellingen van zien hier, geloof ik. Nou, het was zijn vader die dit stuk grond aan de Hoflaan, waar hij van plan was zijn eigen huis te bouwen, dat heeft hij verkocht aan de christelijke gereformeerde kerk. Voor 1 gulden. En dat werd hem betaald. En toen schonk hij dat 1 gulden terug aan de diaconie van de christelijke gereformeerde kerk hier. En toen kon geld bijeen vergaderd worden voor de bouw. En kinderen waren er ook bij betrokken. En ze keerden zelfs hun spaarpotten om. Om geld te kunnen geven voor de bouw van de kerk. En dat was dus het eerste gedeelte wat u hier ziet. Dit gedeelte waar wij staan werd er later, tijdens de ambtsbediening van dominee Laman, werd erbij aangebouwd. Maar zo werd er al gauw een kerkgebouw neergezet. Werd veel liefde gegeven en dat nieuwe kerkgebouw was al klaar op 10 september 1931. Dus binnen het jaar nadat ze de gereformeerde kerk verlieten, waren ze geïnstitueerd, hadden een eigen kerkgebouw. En ze zochten toen naar een predikant. En de eerste predikant, dominee Laman, deed intrede hier op 30 oktober 1932. U hebt allemaal dat boekje gekregen. wat met veel zorg door broeder Kiewiet is opgesteld. En dan kunt u ook veel van deze gegevens ook nalezen. En zo werd er mild gegeven voor een pastorie hier aan de Hoflaan, voor een kerkgebouw en ook voor de onderhoud van de predikant, dominee Leman. Hij functioneerde hier als pionier in een jonge gemeente. En datzelfde zou hij later doen ook in de gemeente van Hamilton, waar hij ook de eerste predikant was. En ook soms scriba was, voorzitter was en penningmeester bij die jonge immigrantengemeente in Hamilton. De Heer heeft zijn ambtsbediening daar gezegend in Hamilton. En zo gebeurde dat ook hier in Middelharnis. En sinds die tijd heeft de Heer steeds weer gezorgd voor de gemeente. Onder alle omstandigheden. Door de oorlogsjaren heen. Door de ramp heen. En steeds van de ene predikant naar de andere. En zo mogen wij zeggen, Heere, gij zijt ons geweest. Een toevlucht van geslacht tot geslacht. En zo zal de prediking gaan over, God is ons een toevlucht. En dat spreekt ons van verwondering. En het spreekt ons van verwachting. God is ons een toevlucht. Dat spreekt ons van verwondering en van verwachting. Ja, er mag verwondering zijn, gemeente. Verwondering over hoe snel en voorspoedig het ging in het begin. Binnen 2 jaar. Een eigen kerkgebouw. Een eigen predikant, pastorie en onderhoud werd gezorgd vanuit de gemeente. Verwondering. En er zijn nog leden in de gemeente die dat allereerste begin nog herinneren. Dat de predikanten daar in Café de Harmonie op bierkistjes stonden. En dat werd daar als preekstoel gebruikt. Het was een bijzondere tijd. Ik heb nog enkele zusters van de gemeente gesproken, die nu hoogbejaard zijn, die het nog levendig weten vanaf het allereerste begin hoe het was om daar te zijn. En zo was er toen verwondering over Gods goedheid, dat de Heere voor hen een plaats bereid had. En niet alleen dat, maar de trouw van de Heere bleef de jaren door. Want steeds gaf de Heere de prediking van zijn woord. En steeds werd het geestelijke leven gevonden in het midden van de gemeente. Er was toewijding aan de Heere. En ik heb zo de jaren door met verschillende van u gesproken over hun grootouders. En hoe ze hier gestaan hebben in het ambt en als gemeentelid. En liefde hadden voor de gemeente. Zo sprak ik ook laatst een gemeentelid. En hij sprak over zijn grootvader die de preken zo goed kon onthouden. Hij kon het op woensdag de preek navertellen. En dat deed hij ook. Er waren enkele leden van de gemeente die waren analfabeet. Die leefden, kwamen nog van de tijd voordat de leerplicht was. En die moesten naar het land toe als kind. Ze hadden nooit leren te lezen en te schrijven. Waren godvruchtige leden. Die met onderscheid konden luisteren. En zo soms konden ze niet ter kerk. En dan ging die ene grootvader van dat gemeentelid, die ging daar naartoe. Om de preek na te vertellen. En er werd samen gesproken over de wegen des Heren. En steeds hebben wij Gods goedheid mogen zien. En daarom, Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht. Een woning, kun je ook lezen. Een woonplaats. Een schuilplaats. Van geslacht tot geslacht. Dan nu, Psalm 90 is feitelijk een van de oudste gedichten van de mensheid. Het werd ongeveer zo'n 3.500 jaar geleden gedicht. Door Mozes. En als u die woorden in die psalm bij nagaat, dan herkent u aspecten van de woestijnreis daarin. Want wij vergaan door uw toren. Nou, ga maar na wat er gebeurde tijdens de woestijnreis. Hoe het volk rebelleerde en hoe de Heere de plaag zond onder het volk. En er waren al doden en dat de Aaron moest staan met de wierookvat tussen de doden en de levenden. Ja, Psalm 90 beschrijft de verschillende aspecten van wat er zo ervaren werd op de woestijnreis. Mozes heeft deze psalm gedicht. Een oude psalm. Hij krijgt hier de titel De Man Gods. Wat een prachtige titel. Een man van God. Een man die God toebehoorde. Hij was van God. Dat is toch heerlijk, zo'n titel. Kan dat van u gezegd worden? Bent u een man Gods, dat u de Heere toebehoort? Ben jij een jonge man Gods? Of ben jij een jonge vrouw Gods, of u een vrouw die de Heere God toebehoort? Zo moet het zijn. Met minder kunnen wij niet toe. Want bij de wedergeboorte wordt men een kind van God. En dan hoort u de Heere toe. Behoort u God toe? Bent u zijn eigendom in leven en in sterven? Bent u een man Gods? Op zo'n dag als deze, 90 jaar, hoe lang bent u hier in de kerk geweest? Hoeveel preken hebben wij gehoord? Bent u een man Gods? Neem die vraag maar mee naar huis. Was je grootvader een man Gods? Waarom ben jij het niet? Waarom? Waarom ben jij het niet? Ja, dat moet de Heere doen. Ja, dat is waar. Maar werd het hier niet verkondigd vanaf de dagen van dominee Laman dat de Heere God bereidwillig is? Dat hij wil verhoren? Was dat niet typerend ook de reformatorische opvatting vanuit de reformatie in onze kerken en de kerk van de afscheiding? En ook in andere kerken vind je dat terug. Wij zijn echt niet speciaal. Maar dat de Heere God bereidwillig is. En als jij geen man Gods bent, wat dan? Nou, ga dan mee de binnenkamer in. Of doe je dat niet? Heb je daar geen tijd voor? Dat kan toch niet? U moet een man God zijn. Net als Mozes. En waarom was Mozes een man Gods? Omdat hij naar de Heere luisterde. Hij leefde met de Heere. Hij wilde met God leven. Dat was zijn begeerte. Dat was al opgewekt bij hem in zijn jeugd. Toen hij dat slavenvolk zag in Egypte. En daar wilde hij mee vereenzelvigd worden. En hij koos voor dat slavenvolk. En hij wist niet of er ooit verlossing zou komen uit Egypte. Dat wist Mozes toen nog niet. Maar hij gaf alle rijkdom en eer van Egypte op om zich te vereenzelvigen met dat slavenvolk. En toen op dat moment wist hij niet van een uittocht, niet van een verlossing, van niets. Hij wist alleen maar, dat volk is het volk van God. En wat er met mij gebeurt, ik weet het niet, maar daar wil ik bij horen. Ook al word ik maar een slaaf. Wilt u ook bij het volk van God horen? Luistert u ook naar de stem van God? Hebt u het geleerd te bidden, wat wilt u dat ik doen zal, Heere? Wel nu deze tekstwoorden wat Mozes gelijk begon te schrijven. Dat kwam hem gelijk voor de geest, door de leiding van de Heilige Geest. Heere, gij zijt ons geweest, een toevlucht van geslacht tot geslacht. En dan mogen wij denken aan wat Mozes aan gedacht zal hebben. Nou, hij heeft aan zichzelf gedacht. Toen hij daar stond bij de brandende braamstruik. Toen moest hij de sandalen van zijn voeten doen, was heilig. En die braamstruik werd niet verteerd. En Mozes werd ook niet verteerd. En toen Mozes op de berg Sinaï was en de heerlijkheid des Heren ging voorbij. Mozes, er is een plaats bij mij in de kloof van de steenrots. Toen was de Heren hem een toevlucht. Terwijl de Heren voorbij trok met al zijn heerlijkheid. En toen trok de Heren zijn hand weg. En mocht God de achterste delen zien van de heiligheid van God. En tijdens de woestijnreis, de vurige slangen en de droogte en geen water en geen eten en een opstandig volk. We kunnen nooit erin. Laten we nieuwe lijden kiezen en we gaan weer terug naar Egypte. En Mozes en Aaron vielen op hun hoofd, op hun aangezicht voor de Heere. En toch kwam het volk daar aan de grenzen van het beloofde land, na 38 jaar, omdat God een toevlucht was. Ja, Mozes heeft gedacht aan de doortocht. En hij heeft getuigd in Deuteronomium 32, de God is de rotssteen, wiens werk volkomen is. Want hij is ons een toevlucht geweest. Maar dan zal Mozes ook teruggedacht hebben aan Abraham en Isaac en Jacob en alles wat zij hebben meegemaakt. En daarvoor heeft God gedacht, heeft Mozes gedacht aan Noach in die ark. De Heere was voor Noach een toevlucht. En zo mogen wij verder zien dan Mozes. Op Jozua, op David, Paulus, Petrus. We mogen terugzien op 2000 jaar kerkgeschiedenis. Hoe de Heer ons een toevlucht was. Ook tijdens de vervolgingen. Dat die ene broeder uit Sommelsdijk. U kunt zijn naam lezen in het boekje wat u thuis hebt. In Zierikzee werd veroordeeld tot onthoofding, omdat hij de reformatorische leer aanhing. God was ook hem toch tot een toevlucht. En zo is het gegaan, de eeuwen door. En zo mogen wij ook terugzien op het voorgeslacht. Hij was voor hen ook een toevlucht. Het oudere geslacht hebben ook door moeite heen gegaan. Armoede, bittere armoede. En toch eerst geven voor de kerk. Want de kerk en de dienst van de Heere was hun dierbaar. En misschien dat u het zelf ook gehad hebt. Dat u voor onmogelijkheden stond. Maar dat u er toch doorheen kwam. Omdat de Heere u een toevlucht was. De Heere was u een schild. Zoals de Heere tot Abraham sprak. Ik vrees niet, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. En de Heere zegt in Psalm 84 dat hij een zon en een schild is. Ja, de Psalm 125 zegt dat zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn, zo is de Heere rondom zijn volk. Ja, de Heere kan zelfs een vurige muur zijn rondom zijn volk. En er zijn getuigenissen van bekend hier. Dat het zo ervaren werd dat God bescherming gaf in grote nood. Ja, dan is de Heere niet een muur van steen of van koper. maar een muur van vuur om zijn volk te beschermen. En zo heeft de Heer Jezus gebeden, ook voor de gemeente, dat haar geloof niet zou falen. En zo mocht de gemeente doorgaan. Ja, het was ook soms verborgen. Soms was het niet voor anderen te zien dat de Heer een toevlucht was. Maar het werd wel duidelijk door u zo gezien en beleefd. Dat u met een verbroken hart de Heer daarvoor dankte. Al was het voor anderen verborgen. Maar dat staat ook in de Bijbel. Gij verbergt hen in het verborgene van uw aangezicht. En dan wordt het beleefd wat David zei, de Heer is mijn herder. En hij leidt mij in grazige weiden aan zeer stille wateren. Dat woord toevlucht, zei ik al, is een schuilplaats. En er is geen plaats voor de mens te blijven dan alleen in God. Een theoloog schreef dat God het land geschapen heeft voor de beesten, de zee voor de vissen, de lucht voor de vogels, de hemel voor de engelen. En zo is er geen andere plaats voor de mens dan om te verblijven in God zelf. En dat is ook zo uniek om over te verwonderen. Het is uniek in de Bijbel dat u voor ons een woning bent geweest. Dat u voor ons een toevlucht bent geweest, een woonplaats. God, een woning voor arme zondaren. Het wordt bij mijn weten nergens anders gevonden in het woord van God. Alleen in Deuteronomium 33 vers 27. De eeuwige God zij u een woning. En hier ook, dat God is een woning. Dat mensen mogen inwonen bij de Heere. Ja, het is wat de Heer Jezus ook zei. Ik in u en gij in mij. Dat is weer de gemeenschap met God. Maar wat we wel lezen in het Nieuwe Testament is dat de Heere zijn volk tot een woning maakt. Dus dat hij in de harten van zijn volk gaat wonen. Dat zij een tempel worden van de Heilige Geest. Maar hier is het andersom. God wordt hier een woning. Zondaren die zich tot God bekeren, mogen inwonen bij God. Wat een voorrecht. Wetend, God ziet op mij neer. Hij draagt mij. Hij heeft dat altijd gedaan, zal het nu ook doen. Hij heeft gezorgd, hij zal zorgen. Want ik woon in hem. En alles van mij is van hem. Het is allemaal genade. Inwonen bij God. Zo is het leven van een kind van God verborgen met Christus in God. Dat mag diepe verwondering zijn. We hebben niets verdiend. En ook zij die uit geloofsovertuiging de gemeente hebben opgericht, opdat wij hun nageslacht onder de waarheid mochten zijn, dat was hun drijfveer. De eerste mensen wisten het wel vanuit hun voorgeslacht. Maar ze wilden ook dat hun nageslacht bij dit woord zou blijven. Want God heeft geboden dat men van geslacht tot geslacht dit onderwijs zou geven. En zo wilden ze hier zijn onder de bedouwing van Gods geest. Diepe verwondering, arme zondaren, nergens recht op. God geeft wat wij niet verdienen. Het is genade. En als ze zien op onze verdorvenheid, onze onwil, hoeveel zijn er niet? Ik weet er uit persoonlijke gesprekken die hier niet waren geweest als God niet ingegrepen had in hun leven. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn geworden. Omdat God steeds weer ingrijpt. Waarom bij u wel en bij een ander niet? Eén antwoord. Gods genade. Gods liefde. U verdiende het niet, maar God deed het. Want hij wilde u tot een woning zijn. Dat u deel mocht krijgen aan al de schatten en gaven van Christus. En zo mogen we zijn zorg zien, ook over ons dagelijks leven. Het is vandaag biddag. Er is al eerder vandaag gebeden voor eten en drinken en vruchtbare tijden. We zijn in alles afhankelijk van de Heere, ook in materieel opzicht. Verwondering is gepast. Maar dan moeten we verder, gemeente, want de tijd dringt ook. We moeten nu spreken over de verwachting. Want wanneer we die tekst zien, Heere, ge zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht, dan mogen we moed hebben voor de toekomst. Dan zijn wij hier niet krampachtig bij elkaar. Dan zijn we hier niet met benauwdheid en angst bij elkaar en zorg. Nee, dan mogen wij hier bij elkaar zijn met goede moed. Met verwachting, want hij is ons een toevlucht van geslacht tot geslacht. En elk geslacht moet het opnieuw leren. En als er één geslacht is dat het niet leert wat het betekent dat God ons een toevlucht en een woning en een schuilplaats is, wanneer ze dat niet leren, dan verbrokkelt de kerk. En er zijn genoeg gemeenten waar dat helaas gezien kan worden. Die eens goed begonnen, maar waar nu een heel ander woord klinkt. En zo zien wij dat wij afhankelijk zijn van de Heilige Geest. En daarom mag er een voortdurend gebed zijn voor onze jonge mensen. En dat wij als ouderen ook weten te spreken met die jonge mensen over de wegen van de Heere. Zoals u ook mensen gekend hebt vroeger, waar u ook met ontzag naar opkeek, die konden spreken vanuit de volheid van het gemoed. Ook met nuchterheid en met liefde, waar een tere vreze des Heren in was. En dat maakte indruk op ons. En wat horen de jongeren nu van ons? Opdat zij ook gaande gemaakt worden om voor zichzelf te ontdekken wie God is. Dat hij een woning is en een toevlucht. Dat ze ook leren hun leven voor de Heere neer te leggen. En dat ze smeken dat ze mogen inwonen bij God. En zo is het nodig, gemeente, dat wij een aangebonden leven kennen aan zijn genadetroon. Dat we een leven van gebed kennen. Dat we zo op hem zien en bidden voor de gemeente, ook in de toekomst. Dat we bidden voor elkaar. Dat de Heer in ons midden zal zijn. Dat zijn geest uitgestort wordt. En dat hij voor ons een woonplaats zal zijn. Want weet u, hij is een vaste woonplaats. Een blijvende woonplaats. Als u hem kent als uw woonplaats, dan blijft u daar eeuwig. Niemand kan u roven uit de hand van Christus. Niemand kan u uit die woning wegduwen. Geen verleiding, geen duivel, geen dood, geen zwaard, geen vervolging, niets. Want in zijn woning zorgt hij voor u. Dan bent u beschaduwd in zijn woning, beveiligd in de donkere nacht. Hij zorgt voor u. Wat een heerlijke woning. We kunnen iets zien met onze ogen, maar het is wel werkelijk. Het is meer werkelijk dan alles wat wij hier zien, want alles wat wij hier zien gaat voorbij. Dat machtige Babylon, met die dikke muren, waar ze met strijdwagens overheen konden rijden. Is dit niet het Babylon wat ik gebouwd heb? Waar is het nu? Het is al duizenden jaren kapot. En Rome met alle pracht en praal. Het is afgebroken. Ze hebben al die prachtige gebouwen in Rome. Heeft de plaatselijke bevolking afgebroken. Hebben de stenen gebruikt om hun eigen huizen mee te bouwen. Al die woonplaatsen zijn weg. Maar de eeuwige levende God is een blijvende woonplaats. En dat is verdiend door Christus. Dat is het. Door de Heer Jezus. Daarvoor moest hij uit Gods woning weggeduwd worden. En hij ging. Ja, hij ging uit zijn vrije wil. Nee, hij werd er niet toe gedwongen. Hij werd er ook niet uitgeduwd. Hij ging. Zie ik, kom, o Heere. In de rol des boeks is van mij geschreven. Hij ging. Want hij wilde Gods wil doen. Toen moest hij uit het vaderhuis. Opdat wij die eeuwig buiten het vaderhuis hadden moeten blijven. Dat wij daar binnenin mochten zijn. De Heer Jezus heeft de straf gedragen die op zijn volk rustte. En toen moest de Heer Jezus wegzinken in de buitenste duisternis. Geen toevlucht, geen bescherming, alleen maar roepen. Die ijselijke roepstem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. En daarom kunnen u en ik welkom geheten in het Vaderhuis. Ook u. Die u zelf moet aanklagen dat u jarenlang eigenlijk de Heer hebt voorbijgeleefd. En dat u recentelijk onder indrukken komt. En dat u beseft, ik moet weer naar het vaderhuis toe, maar ik ben zo lang daaruit gegaan. De Vader staat daar op de uitkijk. Naar jou. Naar u. Kom naar huis. Hij verwijt u niet. Vele weggelopen kinderen die komen niet meer thuis, omdat ze weten, daar krijg ik een vermaning. Hij geeft u geen vermaning. Hij zegt, kom binnen, gij gezegenden. U bent welkom bij hem. En hij zal u leren te leven zoals hij het wilt. Hij zal u leren in die woning plaats te nemen. En dan zult u veel moeten leren. Maar het is een zegen. Van begin tot eind. Dan begeert u kind aan huis te worden. Bij deze God. Omdat hij zo vol liefde is. Dat hij trok met koorden van goedertierenheid. En zo stort hij zijn geest uit. In hen die bij hem inwonen. En de Heer Jezus bereidt voor hen een plaats in het Vaderhuis hierboven. En daar zullen ze met die vele woningen, en er is nog plaats. Er zijn nog vakante plaatsen. Mensen hier schrijven in voor een bejaardenappartement, maar er is geen plaats. Ze moeten wachten. Bij de Heer hoeft u nooit te wachten. Er is plaats bij mij. Ook voor u. Vandaag. Morgen weten we niet. Vandaag is er plaats. En wat een vreugde. Om in hem te zijn. Dan denk ik weer aan de Heer Jezus. De rank verbonden aan de wijnstok. En er komt vrucht voort. We kunnen geen vrucht dragen. U zult een nutteloos leven hebben als u niet gebonden bent aan Christus. U hebt hem nodig in uw hart om hem te leren lief krijgen. En dan zegt u, gij zijt mij Heer ter schuilplaats, in gevaren. Zo is er verwachting door deze woonplaats voor onze kinderen, voor ons, voor de gemeente. En weet u die woonplaats? Daar moet u niet alleen naar binnen gaan als er storm is of als er nood is. Nee, u moet er permanent zijn. In goede dagen, in moeilijke dagen. Dat u steeds leert luisteren naar zijn stem. En waart u gebruikt u uw woning hier op aarde? Nou, het regent buiten. We gaan straks naar huis en we zijn blij dat we uit de regen zijn in een warm huis. Warmte, bescherming tegen gevaren, tegen de kou. En zo is de Heer ook een woning, een bescherming tegen de hitte des daags en voor de koude des nachts. Dan hoeft u niet te vrezen voor de pijl die des daags vliegt en voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt. Zo vindt u bescherming bij de Heere tegen verleidingen en gevaren. Daar vindt u troost in moeite, omdat hij een toevlucht was. Gods kinderen hebben niet altijd een gemakkelijk leven, maar wel een gezegend leven. En het is beter een moeilijke weg te gaan met de Heere dan een gemakkelijke weg zonder de Heere. Want langs die moeilijke weg die u met de Heere gaat, ook alleen maar met de Heere kunt doen, elke dag opnieuw, dan wordt u daardoor gelouterd, u wordt gezuiverd en de vrucht van het geloof wordt voortgebracht. Door de drukking van de melk komt boter voort en door de drukking van Gods kinderen, waar ze soms doorheen moeten, wat ze niet begrijpen, heeft de Heere zijn heilige bedoeling mee. Mozes 40 jaar in de woestijn, achter schapen aanlopen. 80 jaar oud, de man dacht ook, nou mijn leven is voorbij. En toen begon het pas. Omdat de Heere hem oefende door dat leven van 40 jaar woestijnleven bij de schapen van Jethro. De Heere oefende hem. En was hij eerst wat ruw en opstandig en sloeg die Egyptenaar dood. Na 40 jaar was hij de meest zachtmoedige man. En zo was hij geschikt om dat opstandig murmurerend volk te kunnen leiden. Ziet u dat alle dingen moeten ten goede medewerken voor hen die in die woning van God zijn. En de Heer als uw woning, ja, dat is de garantie voor de eeuwige zaligheid. Want die mensen die in die woning zijn, en u bent daar allen welkom. En als u naar de Heer toe gaat en hem smeekt, dan mag u ook in die woning zijn. Het is niet ver bij u. Dat woord der zaligheid is dicht bij u. Hij komt opnieuw tot u. Na 90 jaar nog steeds spreekt hij in ons midden. En weet u, wanneer u in die woning bent, hoe komt het dat u daar bent? U die die woning kent, u die ervan weet dat de Heer uw toevlucht is en dat het kompas van uw leven gericht is op hem. Hoe komt het dat u in zijn woning bent en dat uw verlangen is om altijd in die woning te zijn en om straks eeuwig hem zonder zonde groot te maken? Hoe komt het dat u dat verlangen hebt? Dat komt van Gods eeuwige verkiezing, zijn eeuwige liefde, zijn eeuwige soevereiniteit. Dat hij u trok uit liefde. Dat is het. En waarom komt u ook nooit meer uit die woning vandaan? Hoeft u ook niet voor te vrezen? Omdat hij u lief gehad heeft. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Omdat de Heer Jezus voor u zijn bloed gestort heeft. En dat hij u op het oog had toen hij daar leed. Op Golgotha. En om Jezus wil. En om de soevereine wil van de Vader. Is de Heere dan voor u een toevlucht. Kent u deze schuilplaats? Dat hebt u toch nodig? Wilt u rusten op iets van uzelf? U kunt toch niet rusten op iets van uzelf? En toch zijn er mensen die rusten op hun intellect. Of ze rusten op hun schoonheid, Of op hun lichaamskracht. We slaan er ons wel door. Of op ons geld. Of nou, u vult het maar in. Uw wilskracht. Uw handigheid. Of u vergenoegt zich in de eer van mensen. Wat zeggen de mensen van mij? Nou, ze eren mij. Dat komt allemaal wel goed. Dat is toch geen rustplaats. Daar kunt u toch niet mee afreizen. Wat maakt het uit wat de mensen van u zeggen? Het maakt uit wat God van u zegt. Dat moet ons met vrees vervullen. Kent u deze schuilplaats? U hebt geen gerechtigheid van uzelf. U kunt die zaligheid niet verdienen. Maar bij die schuilplaats, die is open. Daar vindt u rust. En hoe komt u daar? Door uw zonden te belijden. Door de naam des Heren aan te roepen. Door te beseffen dat u nergens recht op hebt. Maar hem aan te roepen dat hij uw toevlucht zal zijn. Dat in deze veranderende wereld met zoveel onzekerheid en zoveel toenemende goddeloosheid, jullie jonge mensen, jullie hebben deze woonplaats nodig, want waar deze maatschappij naartoe gaat, ik weet het niet, maar ik vrees wel. Toen ik jullie leeftijd had, toen was de meerderheid van de Kamer was christelijk. En nu is er maar misschien 20 van de 150 zetels. En het gaat verder naar beneden. En wat voor een maatschappij gaan we dan tegemoet? Waar een geslacht opstaat dat God niet kent en de Bijbel niet kent. En dat officieel gezegd wordt, wij hebben niets met de Bijbel te maken. Zoals onlangs in het Amerikaanse congres gezegd is. En het wordt bij ons ook gezegd. Dat betekent dat mensen af zullen buigen van Gods woord. En dan krijg je de mens der wetteloosheid. En dan krijg je verdrukking. En dan krijg je strijd. Dat is niet om bang voor te worden. Maar dat is wel nodig. Dat jullie zelf God leren kennen in je leven. Als je toevlucht. En dat leer je op je knieën. In je kamer. Met een geopende Bijbel. Je hoeft de Bijbel niet te lezen op je knieën, dat zeg ik niet. Maar wel dat je op je knieën komt voor die goede God. En ga hem maar smeken, Heere, kom in mijn leven, want ik heb u nodig als de woonplaats. Ik ben u kwijtgeraakt in het paradijs en ik heb u nodig, anders kom ik niet door dit leven heen. Velen struikelen, velen vallen. Maar je hoeft niet te vallen. Want je wordt niet uitgeworpen als je tot hem komt. En wat een zegen om dan als Rut te schuilen. En te zeggen, uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. En dan wordt tegen Rut gezegd, uw loon zij volkomen van de Heere, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt. Om toevlucht te nemen, zalig Rut. En u kunt ook zalig worden bij deze toevlucht. Amen. Wij zingen 132, vers 9.
Thank you.
Laten we ons buigen met gebed en dankzegging. Want Heere, wij behoren inderdaad voor U ons te buigen. Ons hoofd te buigen voor U. En ons hart tot U op te heffen. Omdat U alleen een toevlucht bent van geslacht tot geslacht. Omdat U alleen onze hoop kunt zijn. En zo bidden wij U, Heere, of U het werk onze handen wil bevestigen. Ook voor het toekomend geslacht. Wilt U werken met Uw woord en geest in de toekomst. Dat U ook hier deze woning zult begeren. En dat zij vereerd mag zijn met Uw aanwezigheid. Onder de bediening van Uw woord. Nu en ook straks en ook volgende maand en volgend jaar. Heer, wilt U doorgaan met Uw werk. En op deze biddag bidden wij U, of U wilt voorzien in een dienaar van het woord, wanneer deze dienaar ook weggaat, zoals anderen voor hem zijn weggegaan. Heere, we bidden U om Uw zorg. Wilt U een toevlucht zijn, ook in de toekomst. Van geslacht tot geslacht. Leer ons de tijden verstaan waarin wij leven. En leer ons beseffen dat wij juist nu een toevlucht hebben, nodig hebben in U. Wil onze jonge mensen opwekken om vooral voor U te leven. Dat U de eerste plaats in hun leven ontvangt. Maar ook, Heere, heel de gemeente. Heer, wij bidden U om Uw genade, Uw ontferming, voor Uw onbezweken trouw, ook over ons dagelijks werk. Onze kinderen die naar school mogen, wil het zegenen. Zegen het onderwijs en personeel. Zegen de plaatselijke overheid. Zegent U, Heer, ons kabinet. De regering, minister-president met allerlei beslissingen. Wilt U hem wijsheid geven en geef dat hij ook naar U mag vragen. Hij heeft in zijn jeugd veel over U gehoord. Heere, laat het zaad mogen ontkiemen in zijn hart. En geef dat er ook in het parlement naar U gevraagd wordt. En naar Uw waarheid. Zegen onze regering. Ons koningshuis, stel ze tot zegen voor ons land en volk. Heere, wil vruchtbare tijden weer geven, zaaiing en oogsting. Uw ontferming voor tijd en eeuwigheid. Gedenk ons in deze week van voorbereiding. Heere, laten we oog hebben voor Uw borggerechtigheid en dat we daarop steunen en dat zo we ten dis geleid mogen worden. Heere, dank U voor wat U ons nu gaf. Ga ons voor met Uw heillicht, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen Psalm 32, het vierde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.